Ja, voordat ik eigenlijk naar de boodschap toe ga die ik wilde gaan delen met u, wil ik even vooraf een kleine gedachte. Er is een nieuw televisieprogramma op tv. Ik weet niet of u het al hebt gezien. Ik nog niet, ik heb alleen maar een klein stukje gezien. Dat is de slechtste echtgenoot van Nederland. Ja, je moet toch wat bedenken om tv te kunnen maken. Ja, misschien denkt u wel, had ik nou mijn man of vrouw maar opgegeven. Maar goed, dat is iets anders. Maar het is wel, nou, ik schrok er eigenlijk wel van. En er was één klein stukje heb ik gezien. En toen dacht ik van ja, zo zit het in elkaar. Er was een man, ze moesten op een bepaald moment eigenlijk een lied zingen. Het waren allemaal mannen, die moesten een lied zingen voor hun vrouw, waarin ze lieten zien hoeveel dat hij van zijn vrouw hield, zijn liefde. En die man had een lied gemaakt. Dat ging op deze manier. Liefste vrouw, in de gang staat een krat bier. Ga er naartoe en breng hem hier. Ja. Ja, echt waar. En toen schrok ik ervan. Maar toen dacht ik van, gaan wij ook niet zo vaak zo met God om? God houdt van ons. En dat je zegt van, God, u houdt van ons. Maar daarbuiten staat iets, dat wil ik graag, wil u dat graag bij me brengen? Wilt u datgene, ik heb een verlangen naar iets, Heer, u houdt van me. Ga het me halen en breng het naar me toe. Gaan wij zo ook niet vaak met God om? Tenminste, dat vroeg ik mezelf af. Ga ik zo nu met God om? Als iemand van ik hou van God omdat het een voorziener is in wat hij aan me gaat geven. Natuurlijk wil hij dat. En natuurlijk wil je vrouw en je man, als het goed is, wil die dingen aan je delen. Maar ja, waar is je eerste gerichtheid naartoe? Waar gaat het vanuit? Ik denk dat het wel belangrijk is dat je dat afvraagt. Ik wil het vanmorgen met u gaan hebben over een stukje plaatsbepaling gaan doen. Waar sta ik? Waar staan wij? Waar sta ik? Ik denk vooral ik. Wat Lisa ook doorgaf, dat is denk ik, weet ik wel zeker ook wat de Heer wil zeggen. Kijk niet naar degene die naast je zit. Kijk niet naar ons als gemeente, maar kijk naar jezelf. En kijk naar God. Waar sta ik? Het is ook belangrijk dat je je aan de feiten houdt. Wij als mensen zijn nog zo vaak geneigd ons door onze gevoelens te laten leiden. En gevoelens die brengen je zo vaak op het verkeerde, zet je op het verkeerde been. Van, ik voel het, ik voel niet zo dat het zo is, maar dan is het nog wel eens zo. En mijn vrouw zegt soms wel eens een keer, ik heb niet het gevoel dat we getrouwd zijn. Maar het is wel zo. Het is gewoon een feit, hè? De handtekening staande. Dat mag je op. Dat betekent niet dat je alleen maar aan de feiten moet houden, niks aan het gevoel moet doen. Maar het gevoel komt na het feit en niet andersom. Zo ook in het geloof. Dus we gaan ons vandaag aan de feiten houden. En ik wil beginnen met één feit. Dat is belangrijk als we dat van tevoren, voordat ik eigenlijk met u door de Bijbel heen ga nemen, eerst een belangrijk feit in uw midden neerleggen. 1 Johannes 4 wil ik lezen. De eerste brief aan Johannes, hoofdstuk 4, vers 13. Het staat bijna achterin in de Bijbel. Het is een heel mooi hoofdstuk, maar ik ga daar verder niet over hebben. Vanaf vers 13, hoofdstuk 4, vers 13, dan staat dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. Dat is een belangrijk ding wat u eigenlijk moet proberen vast te houden. Hij heeft ons laten delen in zijn geest. Daar kom ik ook nog op terug. En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Dat is een feit. God is liefde. Ongeacht onze omstandigheden, ongeacht wat er in je leven gebeurt, God is liefde. Dat is belangrijk dat je dat vasthoudt. Dat je dat als eerste mijlpaal in je leven neerzetten. Hier staat ook, hij heeft Jezus als redder in deze wereld gezonden. Maar goed, dan gaan we verder naar die plaatsbepaling waar ik het over had. Om te weten waar je naartoe gaat, om te weten waar je uit wil komen, is het eerst belangrijk dat je weet waar je bent. Tegenwoordig hebben we allemaal, in de meeste auto's heb je een TomTom of via je telefoon heb je een navigatiesysteem. Maar hoe werkt zo'n systeem? Het eerste wat hij doet is bepalen waar ben je dan. Ik heb op de telefoon zo'n systeem en als ik ergens naartoe wil gaan en dan het eerste wat hij doet, dan staat er wachten op GPS. En dan maakt hij verbinding met de satelliet en die satelliet die maakt een verbinding en die kan berekenen van hé, jij staat nu op deze plaats en vanaf deze plaats moet je naar die kant of naar die kant. Maar eerst, voordat je kunt vertrekken, ga je eerst bepalen waar je bent. En om dat te weten ben je wel afhankelijk van die satelliet. En dan moet je wel vertrouwen hebben dat die satelliet de goede informatie geeft. Vroeger had je voor de plaatsbepaling had je een kompas. Zo'n pijltje was naar het noorden gericht. En dan kon wel eens gebeuren dat als je ergens in een bepaald magnetisch veld in de buurt was, dat kompas de verkeerde kant op ging wijzen. En dat je dacht dat het noorden daar was. Maar dat hij door het magnetische veld, die aantrekkingskracht die er was, dat hij de verkeerde kant op ging wijzen. Ik heb eigenlijk niet gehoord dat het bij GPS ook zo, dat hij door een magnetisch veld kan worden gestoord. Maar het kan best wel zijn dat er storing in de lucht komt, dat er bepaalt dat je denkt van, hé, die GPS wordt gestoord, ik kan niet meer bepalen wat mijn plaats precies is. En zo is dat soms ook in ons geloof, dat je even kwijt bent, wat is mijn plaats? Gelukkig hebben we de Bijbel, die gewoon vaststaat. Nou, feit 1 was dus, God is liefde. Feit 2 is, God heeft ons gemaakt. En ik wil met u terug naar het hele begin van de Bijbel, Genesis. Genesis 2. Dat staat over de schepping. Genesis 2 vanaf vers 5. Nou, laten we bij vers 4 beginnen. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. In de tijd dat God de Heere aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten. Want God de Heer had het nog niet laten regenen op de aarde. En er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Hier wordt er ingezoomd op hoe God de mens heeft gemaakt. God daarvoor in Genesis 1, wat al gemaakt, vertelt hoe God de dieren maakte, allemaal naar zijn soort. Maar de mens is toch iets heel speciaals. Maar we zien dat God de mens maakte uit het stof, uit de aarde. In de Hebreeuwse taal is aarde is ook een Adam en daarom heet mens ook Adam. Heel vaak als er in de Bijbel mens staat, wordt Adam genoemd, wordt aarde. Ik heb een stukje boetseerklei meegenomen. Ja, als we nou onze plaats gaan bepalen. Hè? Dit was u. Dit was ik. Klomp klei. Aarde. Eigenlijk helemaal niks. En toen is God aan het werk gegaan. Nou, God kan dat veel beter dan ik dat kan, hoor, want ik ben daar niet zo goed in. Maar God is aan het werk gegaan. Hij is het gaan maken. Hij ging een mens maken. Een heel stukje oude klei, dus een beetje taai. God is daar net, wat ik zeg, veel beter in. Want als je daarover gaat nadenken, over die schepping, hoe dat in elkaar zit, van hoe God de mens heeft gemaakt, al die cellen, hè, tenminste, we zijn niet allemaal weer opnieuw zo gevormd. Hè? Jullie weten allemaal wel, dat hoef ik niet te vertellen, dat er twee celletjes waren. Eentje van je vader en eentje van je moeder. Van die celletjes die eigenlijk niet met het oog te zien zijn. Maar dat is zo mooi van God. God is zo groot, maar God is zo groot dat hij ook juist in het kleine heel groot kan zijn. En dat, als je daarover gaat nadenken, twee celletjes. En in die twee celletjes zit al alle informatie om daaruit zo'n mens te laten groeien. In die celletjes zit informatie over hoe je ogen moeten worden gemaakt, hoe je oren moeten worden gemaakt, hoe je huid, je hart, je longen, je lever, hoe je bloedvaten, hoe je vel, zit er allemaal in. De kleur van je ogen, de vorm van je haar, of het krullend is, of stijl haar, of... Als je daarover gaat nadenken, mensen gaan dat allemaal onderzoeken, weten dat met DNA te maken hebben en alles zo. Maar als ik dat denk, wauw, wat is God goed, groot en God is goed. God heeft, het lijkt meer op de hulk dan op een mens natuurlijk. Maar, God heeft de mens gemaakt. Moet je nou voorstellen dat ik zo dit heb gemaakt? Denk van nee. Hé, hey, wat doe je nou? Waar ben je mee bezig? Begint in één keer tegen me te praten. Ik voel me net zo goed zo. Als dat in één keer zo gaat zitten te praten, dan zou je raar staan te kijken. Maar zo gebeurde het eigenlijk wel. God had de mens gemaakt. En eigenlijk wel mooi. Dit is niet zo goed gelukt. Ik denk, ik neem even iets anders mee. Dan lijkt dit wat echter. Hè? Stel je voor dat hij zou zeggen van nou... dat is met Playmobil, die kun je ook allemaal in elkaar zetten, uit elkaar. Je kunt hem hoedjes opgeven of je kunt hem een pet opgeven. Kijk, hier heb ik er twee. Hè? Hey, ik vind het helemaal niet zo leuk, ik heb een gele pet. Ja, ik heb lekker een witte pet. Ik wil dat die andere pet. Nee, dat moet toch anders of zo? Ja, zo gaat het wel vaak. God had de mens gemaakt... Wat ging hij ermee doen? Dat is wel heel mooi. Lezen we verder in Genesis. Genesis 8. God de Heer legde in het oosten in Eden een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die had gemaakt. Hij had de mens gemaakt en hij zette een tuin en hij plaatste daar de mens in. Hier mag je gaan staan. Wauw. Wat ging hij toen doen? Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen. Wauw. Met heerlijke vruchten. En in het midden van de tuin stond de levensboom en de boom van kennis en goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. En verderop vertakt het zich in vier grote stromen. Dus God heeft die mens neergezet. Ja, dat is zo mooi. Janet noemde dat van kinderen kunnen daar zo van genieten. Met die poppetjes en dan zijn ze zo bezig. En dan gaan ze het heel mooi maken. En dan gaan ze zeggen van nou, dit is een mooie plek. En ga je... En je zet er een boom neer en je zet er andere dingen neer. God ging er iets heel moois omheen maken. Het zag er aanlokkelijk uit. We komen weer terug bij die boodschap. God is liefde. God had de mens gemaakt. En God wilde er iets moois zetten hem in een prachtige tuin. Hij wilde dat de mens het goed was. En ik kan me zo voorstellen dat God, terwijl hij zo had gezegd, die ene boom niet van eten. En toen gingen ze naar de duivel luisteren en de duivel zei van ja, dat is alleen maar omdat God, als je van die boom eet, zul je worden als God. Moet je voorstellen, zo'n poppetje nou zou denken, nou, ik beval me niet zo goed, als ik nou van die boom eet, dan word ik net als Bert, die hier staat. Dat dit poppetje zegt, ik ga een appel eten of een andere vrucht, dan word ik net als Bert. Ik denk van, ik kan mijn hele speelgoeddoos meenemen, dan werd er veel. Ik had hier een hele tuin omheen kunnen maken, prachtig eruit kunnen laten zien. En dan in één keer zeggen van, ja, bevalt me niet zo goed. Ik ga iets eten en dan word ik net als Bert. Jij, net als ik. Laat me niet lachen. Hè? Ja. Nee, dat is... Heb ik zo mijn best gedaan, zo mooi gemaakt, zo prachtig gemaakt, zo goed gedaan. En nou ben je net als ik word. Ik heb zoveel van mij in jou gestopt. Ik heb je zoveel goede dingen gegeven. God, ik denk dat God, ik weet wel zeker, dat lees ook in de Bijbel, God heel erg teleurgesteld was. Daarom mocht ze ook niet meer in die mooie tuin blijven. Maar één ding blijft een feit. God is liefde. En God heeft steeds... Door alle dingen heen steeds gezocht om die mens opnieuw in die mooie plaats te zetten. Maar het is wel belangrijk dat je als mens je plaats weet. Dat je niet denkt dat jij God bent. Je hebt heel veel van God gekregen. Maar God is God en wij zijn mensen. En God die zoekt nog steeds, hij is liefde, dat verandert niet. Ik wil met u eens gaan naar Jesaja 43. Jesaja 43 vers 1. Daar staat wel nu, dit zegt de Heer die jou schiep, Jacob die jou vormde, Israël. Dit stuk is speciaal geschreven naar Jacob, naar Israël. Maar als je de Bijbel leest, mag je de dingen die voor Israël, voor Jacob gelden, mag je ook persoonlijk door de Heer Jezus, is dat ook voor ons toegankelijk geworden. Dus je mag ook zeggen van, ja. Wel nu, dit zegt de Heer die jou schiep, Veerle, die jou vormde, Anouk, je mag je eigen naam invullen, wat de Heer ook hier vanmorgen zei. Maak het heel persoonlijk. Dit zegt de Heer die jou schiep. En dan vul je naam erin. Henk, of Jan, of Karin, of... Wel, dit zegt de Heer die jou schiep, die jou vormde. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of de rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God. De Heilige van Israël. Je mag ook de Heilige. Hij is de Heilige van Israël, maar hij is ook jouw Heilige. Je redder. Dat mag je vasthouden. Dus God zegt, ik heb jou gemaakt. Ik heb je gevormd. Ik zorg ook voor je. Kinderen zijn daar niet altijd even goed mee. Als je, ja, die hebben het speelgoed ook niet zelf gemaakt. Komt natuurlijk uit de Playmobil-fabriek. Maar ja, die kunnen soms een beetje slordig omgaan met het speelgoed. En ergens laten slingeren. God laat jou nooit slingeren. God zegt, ik heb je gemaakt. Ik heb daar energie in gestopt. En dat bescherm ik. Daar zorg ik voor. Het is wel belangrijk dat je God daar ook de ruimte in geeft. Dat je niet denkt van, ik kan iets zelf bepalen. Ik noemde al die geest. Wat er in Johannes stond. Dat was ook het grote verschil met de mens en de dier. God, dat hebben we net gelezen in Genesis. God blies zijn geest in de mens. En die geest, dat is eigenlijk het grote verschil. Waardoor we deel zijn van God. Waardoor een deel van God in ons is gekomen. Ik zat er zo over na te denken. Van we zijn dus als mensen, we zijn uit de aarde. Een stuk klomp klei. God heeft daar wat mee gedaan. Hij heeft zijn geest in ons gegeven. Wat is nou het belangrijkste? Het belangrijkste is natuurlijk die geest. Want dit lichaam, dat weten we allemaal. Op een bepaald moment zal het gewoon toch weer stof gaan worden. Op een bepaald moment gaan we dood. En dan word je begraven. Dat is niet zo'n leuk verhaal, maar na een verloop van tijd is er niks meer van je over. Is het weer stof geworden. Maar je geest en je ziel, daar gaat God mee verder. Dat is het belangrijkste. En als we het dan hebben over plaatsbepaling en over die satelliet waar ik het net over had, dan denk ik van dat er heel veel storing in de atmosfeer is bij heel veel mensen, waardoor ze hun plaats niet meer hebben. Want wat is het belangrijkste? Die geest is het belangrijkste. Maken wij het belangrijkste? Ons lichaam. Kijk maar eens wat je allemaal doet om je lichaam, voor je lichaam, voor dat stof, voor dat stukje klei. Daar ben je druk mee bezig. We gaan natuurlijk naar de kapper om ons haren te laten doen. We gaan misschien wel eens naar een pedicure. We gaan naar een schoonheidsspecialist. We gaan naar speciale schoonheidssalons of beauty farms. We zorgen in ieder geval, we wassen ons elke dag goed. We doen een lekker geurtje op. We gaan naar de sportschool om te trainen. We zijn, je zorgt dat je goed gezond eet. Je bent er maar druk mee met je lichaam. Je bent er maar druk mee om je lichaam goed en zo te houden. Dat je denkt van, wauw, als ik nou, daar komt, dan zien jullie mij. Ik heb toch wel goed voor gezorgd voor mijn lichaam. Hè? Maar hoeveel tijd besteden we nou aan die geest die God aan ons heeft gegeven? Geven we daar tijd aan om die te verzorgen en om daar die sterker te laten worden? Om daar, of is dat maar per e-mail even de tekst van de dag even, dan heb ik dat ook weer gehad. Ik heb weer in de Bijbel gelezen. Of even een klein gebedje. We zijn vaak veel drukker met ons vlees en met de geest. En God zegt, van, dat moet je niet doen. De Bijbel zegt, dat moet je niet doen. Ik ga met u naar het Nieuwe Testament, naar Romeinen. Ik heb best een heleboel dingen die ik zo in uw midden leg. En het is best soms ingewikkeld. Tenminste, ik vond het ingewikkeld toen ik er zo over aan het nadenken was. Maar ik ben ervan overtuigd dat God door de Heilige Geest datgene zal bewerken, zal ons helpen, zal dat te begrijpen wat goed voor ons is. Romeinen 8, vers 14. We hadden het erover dat die Heilige Geest belangrijk is. Hè? De geest die alle mensen hebben gekregen. Alle mensen hebben natuurlijk de adem van God. Maar als je de Heer Jezus hebt aangenomen, dan kun je ook vervuld worden van de Heilige Geest. Nog meer ontvangen van de Geest van God, zodat als het goed is, dit lichaam nog minder belangrijk wordt en God belangrijker wordt. En dan gaat dit over allen, vers 14, die door Gods Geest geleid worden, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De Geest zelf verzekert onze geest dat we Gods kinderen zijn. En nu zijn we Gods kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te delen in Gods luister. Dus we hebben die geest ontvangen. Daardoor mogen we nog meer weten. We zijn Gods schepping, maar door die geest mogen we zelfs weten van dat God, dat hij onze Vader is. Dat hij zo voor ons wil zorgen. En als we dan even verder gaan naar Romeinen, Romeinen 9. Ook vanaf vers 14. Mensen kunnen wel zeggen van ja, maar als God mij heeft gemaakt, en ik heb er zelf weinig over te zeggen, waarom gelooft dan de een wel in God? En waarom gelooft de ander niet in God? En waarom zitten jullie hier in de dienst en zijn andere mensen hier niet? Heeft dat te maken dan met de God zegt van jij mag gered worden en jij niet? Daar gaat het hier ook over in Romeinen 8. Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. Paulus is er wel heel natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes, ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En weet je voor wie God barmhartig is? Dat staat in de Bijbel. Voor alle mensen. Weet je aan wie die genade wil schenken? Alle mensen. Ook aan jou. Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid. Niet van de wil of de inspanning van de mens. Dus het is niet zo dat hij zegt van nou, dat mens is iets beter als die mensen, dus die geef ik genade. Nee, alle mensen wil hij dat geven. Zo zegt hij volgens de schrift tegen de farao: ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op de aarde te laten weten wie ik ben. Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halstarrig wie hij wil. De farao in Egypte, God had dat als hij had gewild toen hij Mozes had gestuurd naar de farao om het volk te laten gaan. Als God het had gewild, had hij bij de eerste, de beste keer dat Mozes er al kwam, had hij gelijk al vuur uit de hemel kunnen sturen en die farao en zijn hele paleis laten vernietigen en zeggen, laat mijn volk gaan. Maar God heeft de farao toch tijd gegeven om die keuzes te maken. 10 plagen zijn er geweest. 9 keer heeft hij eigenlijk de tijd gehad om te draaien. Mensen zeggen wel eens van, ja, hij maakte de farao zijn hart. Ja, de farao hij geloofde wel in God, maar hij wilde hem alleen niet dienen. God maakt wel keuzes. Mensen zeggen, ja, God heeft het volk Israël uitgekozen. En andere volken niet. Ja. Nou en? God heeft ze toch gemaakt? Betekent dat dat hij niet van die anderen houdt? Natuurlijk wel. Lees het duidelijk in de Bijbel. We zien bijvoorbeeld in de Bijbel zo'n mooi voorbeeld. Het land Kanaan. Het volk zit daar voor Jericho. En Jericho moet vernietigd worden. Heeft God besloten. Kun je zeggen, dat is onrechtvaardig. Nee, dat was hun eigen schuld. Want ze, als je leest in de Bijbel, deden alles wat God had verboden. Daar kun je bij neerleggen. Ik woon in Jericho, ik word vernietigd, want God heeft het besloten. God is onrechtvaardig. Er was één vrouw die zich er niet bij neerlegde. En die zei van, die liet de verspieders in huis. En die zei van, als jullie nou straks komen, wil dan zorgen dat het goed met me afloopt. En het liep goed met haar af. Omdat ze vertrouwen had op de God van Israël. God wil iedereen. Dus laat je niet wijsmaken van het staat van tevoren al vast. God wil iedereen redden. Maar laten we niet de fout maken om ons te zeggen van bepalen van wat God. Want dan gaat hier ook verder eigenlijk. Maar nu zult u vragen, waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil. Wie bent u eigenlijk dat u een mens iets tegen God zou inbrengen? Vraag het aardewerk soms aan de pottenbakker, waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om dezelfde klomp klei, zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? God heeft degene die het voorwerp van zijn toren zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang met veel geduld verdragen. Omdat hij zijn toren ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degene die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Hen heeft hij ook geroepen, ons, die niet alleen van een Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volkeren. Zoals ook bij Hosea staat geschreven, wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen. Wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. Dat is wel mooi. Hier laat God het opnieuw zien. God had keuzes gemaakt, Israël en de rest. Dat betekent niet dat hij de rest maar laat zwemmen. Hij wil iedereen redden. Dat staat echt in de Bijbel. God wil niet dat er iemand verloren gaat. God wil niet dat er iemand... God wil, waar ik al mee begon, God is liefde. God wil iedereen. Maar protesteer dan niet tegen het feit... De situatie waar je zit gaat dan niet over mopperen. Je mag God delen met God. Je moppert toch ook niet dat je hier in Nederland woont. En dat je nu niet zit te bedelen ergens in een stad in India. Had toch ook zomaar. Je hebt het toch niet gekozen om hier geboren te worden. Daar kunnen wij toch niet voor kiezen. Net zo goed als die mensen in India niet kunnen kiezen. Of in Zuid-Amerika die niks hebben. Maar God houdt van allemaal. God is liefde. Hij wil aan iedereen zijn liefde laten zien. En laten we dat, God wil dat echt in ons midden leggen, dat we dat ons eigen maken. Dat we niet zo bezig zijn met de dingen van ons vlees, die uiteindelijk allemaal zo onbelangrijk zijn. Nog eventjes van in Romeinen 10, gaan een stukje verder, vers 9. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Dat geldt voor ieder mens. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de schrift zegt, wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. Er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan wie hem aanroepen. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Zie je dat wel, dat dat waar is? Staat in de Bijbel. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Hij heeft jou gemaakt. Hij is blij met jou. Ben je ook blij met je maker? Ben je ook blij met hoe die je gemaakt heeft? Of ben je er ontevreden over? God heeft een plan met hoe jij gemaakt bent. Er zijn eigenlijk nog twee dingen die ik... Drie stukjes die ik met u wil lezen. Eerst 1 Korinthe 15. De eerste brief aan de Korinthiërs. Vers 15. Vanaf vers 45. Je kunt zelfs het hele stuk, hele Korinthe 15, maar dat is wat te lang als ik het helemaal gelezen. Dus ik lees alleen even, maar misschien als je thuis een tijd hebt, dan moet je de mensen helemaal lezen. Vers 45, zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levend aards wezen. Maar de laatste Adam, en dan gaat het eigenlijk over de Heer Jezus, werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse. Pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde voort. Dat hebben we gelezen. En was stoffelijk. De tweede mens is hemels. Ieder stoffelijk mens is als eerste mens. Ieder hemels mens is als tweede. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse hebben. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit. Wat uit vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Dat is wel belangrijk, hè? Wat uit vlees en bloed, dus dit, dat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. En toch, wat ik net zei, besteden we daar soms zoveel aandacht aan. Besteden we zoveel tijd van ons leven aan datgene wat geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God. En natuurlijk, natuurlijk moet je goed voor je lichaam zorgen. Want een andere plaats staat ook in de Bijbel, dat je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Het is wel de plaats waar de Heilige Geest in woont. Maar de tempel is niet belangrijker dan de geest zelf. Het gebouw is niet belangrijker dan wat erin woont. Wat erin woont, dat is het allerbelangrijkste. Wat ik bedoel, broeders en zusters, vers 50, is dit. Wat uit vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan het onvergankelijke. Ik zal u een geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven, toch zullen we allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. Wanneer de bezuin het einde inluidt. Wanneer de bezuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam. En zullen ook wij veranderen, want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke. Het sterfelijke met het onsterfelijke. En zo gaat u nog verder. Net wat ik zeg, het is best de moeite waard om dat hele hoofdstuk eens een keer te lezen. Maar omwille van de tijd doe ik dat nu niet. Maar dat is belangrijk. Waar kies je voor? Wat verzorg je het allermeeste? Het geestelijke of het vleeselijke? Feit 1 was: God is liefde. Feit 2, hij heeft ons gemaakt. En hij heeft een doel met je leven. Omdat hij liefde is en hij gemaakt heeft, wil hij dat het goed met je gaat. Hoef je dus niet meer aan te twijfelen. Ook al laten soms de omstandigheden het wel eens anders merken. Ook al laat soms het gevoel wel eens dat je denkt van nou, het is niet zo, maar het is wel zo. God zorgt voor je. Psalm 49. Dit is het lot, vers 14, 49 vers 14, dit is het lot van wie op zichzelf vertrouwen. Zo vergaat het wie zichzelf graag horen. Ja, dat heb je van die mensen, hè? Die horen zichzelf graag. Misschien ben je, ja, we horen onszelf altijd wel eens graag, hè? Iedereen heeft er wel eens last van. Als schapen verblijven zij in het dodenrijk en een dood is hun herder. In de morgen vertrappen de oprechten hun graf. Hun lichaam teert weg in het dodenrijk en vindt geen rust. Maar mij, ik hoop dat dat uw belijdenis mag zijn. Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk. Mij zal hij wegnemen. Wees niet bevreesd als iemand rijk wordt. Een groter huis heeft en meer wilde. Want bij zijn dood kan er niets meenemen. Zijn wilde volgt hem niet in het graf. Dan zijn we niet vaak met een heleboel dingen druk. Die we toch allemaal niet kunnen meenemen in het graf. Ook al prijst hij zich gelukkig met zijn leven, wie roemt je niet in voorspoed? Hij zal zich voegen bij zijn voorgeslacht. Bij hen die het licht nooit meer zullen zien. Een mens zonder inzicht, hoe rijk ook, is als een dier dat wordt afgemaakt. Toen God de mens maakte, was er toch een heel groot verschil tussen mens en dier. En God heeft ons een plek gegeven op de aarde. God is zelfs nog verder gegaan. Hij is eigenlijk, ja, dat heb je wel eens, hè? Dan ben je zo aan het spelen en zo. En dan, als kind, voor kinderen is dat iets makkelijker, maar soms heb je het gevoel, ik kan, dat niet, ik kan ze niet goed bereiken. God is zelfs één geworden. Hij is zelfs een Playmobil poppetje geworden. Als ik het even een beetje oneerbiedig mag vergelijken. Jezus is gekomen als mens onder de mensen. En ik denk, ik weet het zeker, dat God zo bewogen is. Zo, kinderen kunnen daar soms helemaal opgaan in hun spel met hun poppetjes en zo. Als het ware er helemaal bij zitten en zeggen van, oh, dat gaat goed. En als jij nou hier gaat staan, en dan gaat de poppetje niet zeggen, hé, waarom moet ik nou daar staan? Dan wil ik helemaal niet staan. En dan ga jij hier staan en tringelingeling, hallo. Ja, waarom moet ik nou tringelingeling hallo zeggen? Ja. En nou, ik wil even aangeven van, God wil ons leven leiden. En God is liefde. En dan wil ik afsluiten met Romeinen 11. Want heel veel dingen begrijp ik niet. Het zijn ook heel moeilijk om te begrijpen. Want God is zo groot, zo machtig, zo meer, zo... Hè? Net zo goed als ik van zo'n Playmobil poppetje niet kan verlangen dat hij mij begrijpt. En nou is dat verschil gaat natuurlijk een beetje mank, want er zit helemaal geen begrip in, er zit helemaal geen leven in. In ons zit leven, maar het verschil is wel heel groot. En Paulus zegt dat in Romeinen 11, vers 33 wel heel mooi. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat hem door hem moet worden terugbetaald? Alles is uit hem bestaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot een eeuwigheid. Amen.